Omroep Delft. Jouw stad,
jouw omroep. Dit is Kerk in Delft. Omroep
Delft. Goedemiddag luisteraars, welkom bij deze uitzending van Kerk in Delft op 3 december. Het Sinterklaasweekend en laten we nou zelfs in deze uitzending ook nog Sinterklaas aan de lijn gaan krijgen. We bellen hem straks. We gaan ook nog praten over de Sint-Nicolaas-actie van het Stanislas College. Maar we beginnen met een heel ander onderwerp. Want deze weken is het ook de Orange the World campagne. Campagne tegen geweld tegen vrouwen. Stop geweld tegen vrouwen. Loopt al helemaal. Er zijn al alle activiteiten geweest. Maar komende dinsdag is er ook een stadsgesprek in de Nieuwe Kerk over het thema Doorbreek de stilte. Stadsgesprek over dagelijks seksisme. En we hebben vandaag 3 mensen te gast. 2 in de studio. Ik ga ze zo meteen introduceren. En we krijgen nog 1 van de sprekers ook aan de telefoon. Ja, lekker swingend begin van het programma. Emily Sandé, Shine. We hebben hier 2 gasten aan tafel. Dat zijn Wauke Lam. Wauke Lam heeft hier vaker gezeten. Het is ook van de Soroptimistic Club.
Soroptimistenclub, de Soroptimistclub Delft.
Ja, precies.
En het Vrouw in Delft platform.
Precies. En een van de drijvende krachten achter de Orange the World Week in Delft.
Stop. 16 dagen zelfs.
16 dagen. Ja. Stop geweld tegen vrouwen. Het stadhuis is oranje gekleurd. Misschien wel meer gebouwen in Delft.
In ieder geval Theater de Vesto.
Ja, en her en der hangen vlaggen. Dus welkom. En de tweede gast is Francine Bajanova.
Ja, hallo.
Hoi. En Francine heeft een spel ontwikkeld in haar afstuderen aan de TU. Wat gaat over het bespreekbaar maken van situaties rond grensoverschrijdend gedrag. Zeg ik het goed?
Dat klopt helemaal.
Ja. En je bent ook een van de sprekers, inleiders op het stadsgesprek wat de komende dinsdag in de Nieuwe Kerk is.
Ja, dat klopt.
Ja, ja. Over dagelijks seksisme. Het is op zich wel een heel interessante plek om daarover te praten in de kerk. De kerk heeft ook geen schoon blazoen als het gaat om de omgang met vrouwen, helaas. Maar goed, dit is een klein beetje een geluid in de andere richting. Maar Wauke, waarom is het belangrijk om over dit thema in gesprek te gaan?
Nou, wereldwijd heeft 1 op de 3 vrouwen krijgt ermee te maken. Psychisch, fysiek, geweld. In Nederland is het percentage zelfs hoog, 45%. En laatste cijfers van Atria, dat is een onderzoeksinstituut in Nederland, toont aan dat elke 8 dagen in Nederland wordt er een vrouw vermoord door haar partner of ex. En dat heet femicide. En wij staan daarmee in de top 3 in Europa.
Zo, dat is ook wel een schokkend getal.
Dat is echt heel groot, elke 8 dagen een vrouw.
Ja.
Dat is erg veel. Dat is te veel.
Veel te veel. Dus daarom moet de wereld oranje kleuren. Het heet ook Orange the World. Het is een Verenigde Naties dag. En ook de 16 Days of Action. 25 november begint het. Dat is de dag tegen geweld tegen vrouwen wereldwijd. En het is dan 16 Days of Action. En die 16 Days of Action eindigen op 10 december. Dag van de rechten van de mens. En ja, wat ik wel heel bijzonder vind, en Francine en ik hadden het er net ook heel eventjes over dat in die top 3 landen van femicide in Europa er ook nog een ander Scandinavisch land is, waar dan toch de emancipatie van de vrouw, zou je denken, verder is.
Ja.
En wat is dan de oorzaak? En mogelijk is dat toch zo dat geëmancipeerde vrouwen door sommige mannen eigenlijk niet geaccepteerd worden.
Het roept ook weer weerstand op.
Het roept weerstand op.
Het roept heel veel weerstand.
Ja.
Ja.
Ja, want is dat, je beaamt het, maar is dat ook jouw ervaring? Of,
het is wat ik
of wat je gelezen hebt in het spel?
Ja. Ja, we zijn toch nog vrij patriarchisch in onze samenleving. Onze denkbeelden, onze attitudes en beliefs, die hebben daar heel erg mee te maken. En je merkt toch dat als een bepaalde groep emancipeert, dat daar heel veel weerstand op komt als de rest niet mee emancipeert.
Ja, ja, want jij hebt een spel ontwikkeld om ook situaties van grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken.
Ja, dat klopt.
Ja, wat was voor jou de reden om daarmee aan de gang te gaan?
Ik wilde eigenlijk al in mijn eerste jaar van mijn master Engineering and Policy Analysis aan de TU Delft, wilde ik al voor mijn afstuderen het over seksueel geweld gaan doen. De aanleiding daarvoor was dat ik een artikel had gelezen over vrouwen in India die de langste menselijke keten hadden gevormd als protest tegen seksisme en geweld in India zelf.
Ja.
Ze hielden elkaars hand vast voor 100 kilometer lang.
Zo.
Ja, dus dat vond ik erg indrukwekkend. En dat gebruikte ik als inspiratie om ook mee te doen aan de vrouwenbeweging om mee te doen in de beweging tegen geweld tegen vrouwen. En zodoende had ik het rapport gelezen van Amnesty in 2021. Ze hadden een rapport uitgebracht waarin werd gezegd dat seksueel grensoverschrijdend gedrag onder studenten heel veel voorkomt.
Oh ja.
Zo heeft 1 op de 10 vrouwelijke studenten en 1% mannelijke studenten in Nederland, verkrachting meegemaakt. Of zoals ze het zeggen, ongewenste penetratie. Ja. Want vaak hebben mensen niet eens door dat
binnen
het verkrachting
de context
is
van de studie of
ja, dus tijdens hun studententijd.
Ja, ja.
En dat is 18% vrouwelijke studenten en 3% mannelijke studenten over de hele leven.
Ja.
Dus het ligt zelfs nog hoger.
Ja, want we hebben het ook over mannen natuurlijk die ook wel slachtoffers zijn van grensoverschrijdend gedrag.
Zeker.
Ja. Ja, dat zijn toch wel echt schokkende getallen.
Ja.
Ja. En hoe heb je dat verwerkt in je opdracht en in je spel?
Ik wil heel graag dat daar meer over gepraat zou worden. Het is een heel gevoelig onderwerp. Het is een heel complex onderwerp. En er is de bewustwording groeit. Ook dat wij hier nu zo zitten, dat zegt al heel wat.
Ja.
Maar er mag meer bewustwording komen. Er mag meer onderling gepraat worden over consent, over wat elkaars grenzen zijn, überhaupt.
Ja.
Om toch een cultuursverandering teweeg te brengen. En daar mogen we alle genders erin betrekken. Dus ik wilde ook heel graag een dialoog creëren tussen alle genders. Ik heb het alleen moeten scopen naar tussen vrouwen en mannen.
Ja.
Dus daar heb ik me op gefocust. En ik heb me gefocust op seksueel geweld tegen vrouwen. Omdat dat toch vaker voorkomt.
Ja, precies.
Maar dat betekent dat ook de andere. Dat betekent alsnog dat de andere vormen van geweld tegen homoseksuelen, tegen mannen nog steeds heel belangrijk zijn.
Ja.
In mijn onderzoek kon ik het helaas niet verwerken op dit moment.
Ja, dus het is wat dat betreft een van de thema's waar
een van de thema's,
die waar dat aan raakt.
Ja.
Maar hoe kan je dat verwerken in het spel? Wat?
Ja. Dus ik had heel veel onderzoek gedaan naar wat seksueel geweld is. Dus er zijn verschillende vormen. Je hebt psychisch, financieel, fysiek. En je hebt eigenlijk begint het al bij je attitudes en beliefs, wat ik net zei. En dat gaat over door sociale processen. Gaat het over naar het normaliseren van geweld. Dus deze attitudes en beliefs die hangen. Die zijn gelinkt met systemen van ongelijkheid, zoals bijvoorbeeld seksisme of homofobie. En doordat deze attitudes en beliefs worden genormaliseerd, dat uit zich dan bijvoorbeeld in het was maar een grapje of boys will be boys, dat uit zich daarin.
Dat heeft dus heel erg ook mee te maken van hoe zie je jezelf als man? Of
precies, hoe zie je jezelf
hoe
als
zie je vrouwen?
Ja. Ja. Hoe zien we elkaar eigenlijk?
Ja, en je identiteit en
ja.
Ook hoe je met elkaar omgaat, inderdaad. Ja,
ja precies. En doordat het genormaliseerd wordt, krijg je dat de groep die onderdrukt wordt of gemarginaliseerd is, dat die minder controle voelt over zijn eigen lichaam, over zijn eigen seksualiteit. En dat kan zich weer uiten in fysieke harassment. Aanranding komt hierbij kijken, maar ook in elkaar stalken, staren. Al dat soort dingen.
Ja.
En dat kan uiteindelijk weer overgaan tot de meest erge vormen. Nou, zoals net werd gezegd, femicide, maar ook verkrachting.
Ja.
En genocide.
Ja,
dat speelt daar ook.
Dat zijn waarschijnlijk topjes van een ijsberg.
Ja.
Waar heel veel onder de oppervlakte zit.
Precies, ja.
Ja.
En dit draagt dus allemaal bij aan een cultuur waarin dit 1 niet herkend wordt, 2 geminimaliseerd en 3 niet geaccepteerd.
Ja.
Of eigenlijk wel geaccepteerd.
Het spel is bedoeld eigenlijk om het dus bespreekbaar te maken, begrijp ik.
Ja, en het spel is
dan met vragen of met situaties? Of...
Ja, dus het doel van het spel is om een dialoog te creëren tussen mannen en vrouwen om bystander interventie te vergroten. Dus om te handelen in situaties waarin je het ziet of denkt te zien. En ik heb met heel veel studenten gepraat. Ik heb brainstorm sessies gehouden met mannelijke en vrouwelijke vrienden. En uiteindelijk scenario's verwerkt in mijn kaartspel. Dat is een kaartspel wat je in kleine groepjes van 4 à 6 mensen speelt. En op elk scenario heb je 3 of 4 verschillende antwoorden. En die ga je voor elkaar beantwoorden. Dus je gaat, dus je gaat eigenlijk raden hoe de ander over een bepaald scenario denkt als omstander.
Oh ja, precies. Dus eigenlijk zou je elkaar ook wel een beetje moeten kennen om het spel te spelen? Nee. Of hoeft dat niet?
Nee, het leuke is
of
juist als je elkaar niet kent.
Of ga je af op je eerste indruk en je denkt...
Precies, ja.
Het zal wel zo iemand zijn die er zo in staat.
Ja. Je merkt dat mensen heel erg projecteren.
Ja, dat doe je automatisch.
Ja, maar dat zorgt juist voor interessante discussies. Maar hierbij is het wel heel erg belangrijk om een veilige omgeving te creëren. Ja. En mensen een plek te geven waarin ze ook weg kunnen lopen als het ze triggert.
Ja.
En toch... ook die context van seksueel geweld en na te geven.
Ja, en daar ga je dinsdag over vertellen.
Daar ga ik dinsdag over vertellen, ja.
Wordt het spel ook actief gebruikt?
Nou ja, ik heb een deel van de vragen en de situaties uit het spel... naar voren gebracht bij de gespreksleider aanstaande dinsdag. En ook nog met wat andere vragen erbij. Want het gaat niet precies een spel gespeeld worden aanstaande dinsdag... Maar ik hoop wel dat een deel van de situaties gebruikt kunnen worden... ook voor een wijdere populatie dan alleen studenten.
Ja, precies. Ja. Ja. Ja, want is dat ook jouw doel of jouw hoop dat het gewoon breder is?
Ja, zeker. Ja. Ik ben momenteel bezig om mijn game open source te maken. Dus ik wil mijn eigen website bouwen... waarin ik eigenlijk het hele spel online ga weergeven... en alle tips erbij ga... erbij gegeven om te zeggen van... hey, dit is hoe je het kan spelen. Dit is hoe ik denk dat, dat het best gespeeld kan worden. Dus met facilitators. Met een briefing en een debriefing. En dan hoop ik dat mensen het overnemen, het met elkaar delen... het veranderen naar hun eigen context. Bijvoorbeeld op het gebied van racisme... of op een breder context van seksueel geweld... tegen homoseksuelen of tegen mannen... En ik hoop dus dat het gedeeld bredere, wordt en dat er een ripple effect komt. En dat er zo meer cultuursverandering of een snellere cultuursverandering komt.
Ja, want daar gaat het om.
Daar gaat het uiteindelijk
om. Wauke, je bent al wat jaren bezig met Orange the World en met dit thema.
Ja,
zie je al iets gebeuren van cultuurverandering? Of
nou, de cultuurverandering,
dat gaat natuurlijk zo langzaam.
Dat is heel erg langzaam. Ik merk wel, sinds 2018 zijn we er als Soort Optimist Club Delft mee begonnen. In 2019 heeft de gemeente Delft ook gezegd, wij staan erachter. Dus de gemeente Delft zegt nee tegen geweld tegen vrouwen. Draag ook bij, dus die kleuren nu het stadhuis oranje. Ik zei net dat ik gisteren aangesloten ben bij werkgroep Positief Sportklimaat. Want je ziet het ook steeds meer in de maatschappij natuurlijk zien. Grensoverschrijdend gedrag komt op veel meer plaatsen voor. In de topsport komt het als eerste boven water... Maar het gebeurt natuurlijk ook bij gewone, lager spelende amateurverenigingen. Je ziet dat natuurlijk in de Hollywood hebben we natuurlijk, hè, 2017 is dat geweest. Maar je ziet het nu ook bij De Wereld Draait Door, The Voice.
Op allerlei manieren.
Het komt op allerlei manieren steeds meer de problematiek boven water en wordt meer bespreekbaar.
Ja.
Daarmee heb je natuurlijk nog niet de nodige cultuurverandering, maar het is echt wel een gespreksonderwerp.
Ja.
En dat hoop ik ook echt dat we in dinsdagavond met een aantal Delftenaren daar ook met elkaar over in gesprek kunnen gaan.
Ja, precies. Daar praten we zo even over verder. Het is goed. We praten nog even verder met Wauke en met Francine. Zometeen gaan we even bellen met de derde spreker van die avond, van het stadsgesprek komende dinsdag in de Nieuwe Kerk. Doorbreek de stilte, stadsgesprek over dagelijks seksisme. Wauke, dit is dan in een kerk. Hoe vind jij dat? Is dat belangrijk dat het ook in een kerk ter sprake komt?
Ja, voor mij is het dat ook belangrijk. Het is belangrijk dat de hele samenleving betrokken is. Dus ik geloof dat vanaf 2020 ik ook alle geloofsgemeenschappen in Delft aanschrijven om ook mee te doen. Net zoals ik net al over de sportverenigingen had, die dan hopelijk volgend jaar gaan komen. Maar dat je het gewoon moet verbreden. Ik denk zeker ook in een kerk of ook in een moskee. Hè, dat kan natuurlijk net zo goed ook. Er hangen ook een mooi spandoek bij de Turkse moskee. Stop geweld tegen vrouwen. Okay. En hun vrouwenvereniging, zeg maar, doet ook mee. Het is niet alleen bij kerken met een christelijke achtergrond waar er aandacht aan besteed wordt. Ja. En ik denk dat het belangrijk is, want ik denk dat vaak onderschat wordt hoeveel het ook zelfs in trouwens geloofsgemeenschappen aanwezig is. Omdat het een taboe is. Er wordt gewoon niet over gesproken.
Ja, want traditioneel waren geloofsgemeenschappen natuurlijk helemaal mannenbolwerk. Dat is de afgelopen decennia verschillende kerken behoorlijk veranderd.
Ja.
Maar dan speelt dat misschien toch nog door, of niet?
Nou ja, de maatschappij. Kijk, een kerk is onderdeel van de maatschappij. Ja. En in de maatschappij zijn wij, zoals Francine zei, toch best wel een meer patriarchale samenleving dan wij soms over onszelf als Nederland denken.
Ja.
Of durven te denken.
Ja, toegeven. Dat is heel lastig.
Ja, we zien onszelf graag als gidsland op dit gebied, maar
We hebben genoeg te doen.
Er is genoeg te doen, ja.
En op alle gebieden van de samenleving overigens.
Ja.
Ja.
Ja, en jij hebt dan vooral op de TU, gesprekken gehad. Maar ja. Ben je daar ook in situaties tegengekomen waarvan je dacht van zo, dat gebeurt?
Ik zelf persoonlijk minder. Ik heb seksueel grensoverschrijdend gedrag maken denk ik alle vrouwen dagelijks mee. Of je het door hebt of niet. Het kan in de kleinste opmerkingen zitten. Het kan op straat gebeuren wanneer je constant aangestaald wordt. En daar ben ik me nu ook veel meer bewust van.
Ja.
Op de TU Delft hoor ik het vooral heel veel van andere vrouwen. Die seksisme meemaken als PhD'er. Die samenwerken met mannelijke begeleiders die toch niet zo netjes zijn in hun woorden of in hun daden. Ik hoor het ook van studenten of van afgestudeerde studenten die het meemaken in het bedrijfsleven, waarin ze als een soort secretaresse worden behandeld en er tegenwoordig gezegd van jij organiseer jij het maar, jij bent toch een vrouw. Of niet zo letterlijk, maar die implicatie zit er wel. Of dat wordt wel geïmpliceerd. Waarin ze dan de koffie moeten gaan halen, zoiets. En dit vertellen ook mannelijke studenten vertellen dit ook aan mij. Dat ze af en toe iets van willen zeggen, maar dat ze ook niet durven door de machtsverhoudingen. Of omdat ze voor mietje worden uitgemaakt. Wat eigenlijk een nog grotere obstakel vormt om een verandering teweeg te brengen. Door die machtsverhoudingen, doordat we bang zijn. Wat heel logisch is, wat heel begrijpelijk is.
Ja, want ligt daar een kern van, waarom dit dan zo hardnekkig blijft? de machtsverhoudingen.
Machtsverhoudingen
zit macht een grote rol speelt.
Zeker een rol. Ja, dat zie je ook bij The Voice. Hè, waarom slachtoffers pas nu naar voren zijn getreden.
Ja.
Ook nu ze wellicht van meerdere mensen weten dat ze het hebben meegemaakt. Maar het is eigenlijk al heel laat dat het pas nu naar voren komt, na tientallen jaren. Dat is eigenlijk bizar. Het speelt zo lang in onze samenleving, in de schaduw. Het wordt ook door de UN een schaduwpandemie genoemd, seksueel geweld.
Ja. Ja, en zelfs tijdens de coronapandemie toegenomen. Ja,
precies.
Je hebt geen safe haven meer als vrouw. Je moest thuis zitten.
Dan zit je man ook nog thuis.
Ja. En er bestaat een misopvatting dat seksueel grensoverschrijdend gedrag vooral op straat gebeurt of door onbekende mensen. Maar het gebeurt juist thuis door onze partners of door onze vrienden. Ik heb van vriendinnen gehoord dat een vriend heel hard over de schreef is gegaan. Dat gebeurt veel vaker.
Ja, en ligt het probleem dan echt vooral bij de mannen?
Het probleem ligt bij de samenleving.
Ja.
Het probleem ligt bij het systeem. Bij onze cultuur. Bij hoe we denken. En dat zit in ons allemaal. Man, vrouw, non-binair, dankjewel. dat ligt bij ons allemaal.
Ja.
Maar wat we ermee doen, hoe bewust we zijn, of we erover praten of niet, of we kunnen reflecteren op ons gedrag, of het durven toe te geven van, hey, ik ben ook over de schreef gaan. Of van, hey, ik heb dit ook, of kunnen herkennen van, hey, ik heb het meegemaakt. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Ja. Ja, en er speelt vaak ook loyaliteit een rol, denk ik. Hè?
Ja.
Ten opzichte van je
mensen houden elkaar
dader,
boven de hoofd.
Ja.
Houden de hand boven de hoofd.
Ja.
Ja, en schaamte speelt ook een rol.
Ja,
ja zeker. Ja. Dat hoor je natuurlijk ook vaak van slachtoffers van misbruik, dat ze zichzelf ook schuldig voelen.
En dat maakt het niet beter hoe de samenleving reageert op slachtoffers.
Nee.
Want vaak is er sprake van victim blaming. Hm. Dat wanneer een vrouw alleen over straat loopt en ze wordt lastiggevallen. Het eerste wat mensen vaak vragen is, oké, maar waarom liep je alleen over straat 's nachts? Of wat had je dan aan?
Precies.
Of wat deed jij?
Ja, dan wordt dus toch ergens jouw...
Of misschien moest je niet flirten met die vriend. Of misschien moest je niet samen op een date gaan.
Ja.
Victim blaming komt helaas heel vaak voor. En daardoor durven mensen ook niet naar voren te komen. Het wordt niet serieus genomen. Niet door de politie, niet door een vriend of familie.
Hm.
En dan blijft het doorgaan. Dan blijft het doorspelen.
Ja.
Ja, ik weet zelf, toen ik 6 was... Ik ben nu 64, dus dat is lang geleden. Maar toen heb ik iets meegemaakt. En ik had een nieuwe fiets. En mijn ouders die waren naar een bruiloftsreceptie. En mijn oma woonde bij ons in huis. Dus ik kon gewoon best zelf fietsen. En dan fietste ik zo een soort rondje. En dat ging ook door een soort bossages. En ik ging lekker op mijn fiets. En daar zat een man met ontbloot onderlijf. En die zei, stop jij eens even. En ik was 6. En dat heb ik gedaan. Maar ik weet nog, aan de zijkant van het paadje, een soort schelpenpaadje. En het gekke is, het zit fysiek nog in je lichaam. Want ik weet dat ik mijn handen aan mijn stuur had. En aan allebei de kanten van de fiets een voet, zeg maar. En ik keek zo naar hem. En toen zei hij, trek hier eens aan. Nee, dat doe ik niet. En ik ben opgestapt en heel snel naar huis gefietst en naar mijn oma.
Ja, gelukkig.
Maar ik breng het op, het verhaal, omdat toen mijn ouders thuis kwamen, dacht ik weet niet of ik het durf te vertellen.
Mm, ja.
Want met alle beste bedoelingen was mij toch altijd gezegd, niet met vreemde mannen meegaan.
Mm.
Niet stoppen. Ja. En ik dacht, ik heb iets fout gedaan. En ik heb het toch verteld. En mijn vader heeft het gemeld bij de politie. Die man is later ook nog opgepakt en heeft in de bak gezeten. Dus ik heb nog geluk gehad, denk ik, dat ik bij de tweede vraag doorgefietst ben. Maar ze zeiden ook gelukkig niet van, had dan ook niet gestopt. Ze zeiden, oh, wat erg, wat vervelend voor je. Nou, dat kan echt niet wat die man gedaan heeft. En ze hebben dus heel... Ja, niet beschuldigend gereageerd. En zelfs als ze dat wel gedaan zouden hebben, zouden ze het waarschijnlijk gedaan hebben, omdat ze dan, me niet kwijt willen en niet willen dat ik verdriet zou hebben of pijn zou ervaren. Hm. Maar hoe je dan reageert, ik denk wel eens, waarom heb ik er geen trauma aan overgehouden? Komt denk ik toch door de reactie van mijn ouders. Reactie,
ja. Dit hoor je inderdaad, dat vaak de trauma veel meer is wanneer de omgeving er slecht op reageert.
Ja, en dat hebben ze zo goed gedaan. Ze zijn er niet meer, maar ik zou ze nog wel eens willen bedanken. Zo van, dank jullie wel.
Ja. Ja. Wat hopen jullie voor het stadsgesprek komende dinsdag?
Ik hoop dat mensen meer een soort gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel krijgen. En het sneller proberen te herkennen. Maar ook eerder te handelen wanneer ze het zien.
Hm.
Of... wanneer je hoort dat iemand het heeft meegemaakt, of misschien een kennis, of misschien een vriend, vriendin, dat je er rekening mee houdt hoe je reageert. Dat je daar stil bij staat.
Ja.
Bewustwording.
Dus echt bewustwording.
En verantwoordelijkheidsgevoel.
Ja.
Ja, en ook dat men situaties inderdaad gaat herkennen. En ook al zulke opmerkingen als van, ach, het was maar een grapje.
Ja.
Want dat komt echt heel vaak voor. En dan wordt het toch gebagatelliseerd.
Ja.
Ja.
En ook zelf niet meer zulke opmerkingen maken.
Nee, precies. Het is ook even een spiegel voor jezelf.
Reflecteren op je eigen gedrag.
Ja, want we zullen allemaal niet 100% vrij uitgaan hierin.
Nee.
Maar dat is ook het lastige. Het lastige is ook stilstaan bij hoe je zelf bijdraagt aan dit systeem.
Ja.
Want het zit inderdaad in ons allemaal, maar het is hartstikke ongemakkelijk.
Ja.
Maar het is denk ik een kracht als je dat kan. En ik denk dat je daar heel veel goed mee kan doen. Als je ook durft stil te staan bij van, hey, wat doe ik?
Ja, het is mooi dat je al zo heel gepassioneerd bent voor dit onderwerp. En al zo mooie stappen hebt kunnen zetten met je spel. Ja.
Dankjewel ook voor het bieden van de ruimte om het even te vertellen.
Ja, we gaan zo meteen naar de andere inleider telefonisch. En dat is Nabil Tkidouset. Moeilijke achternaam.
En hij voor ons.
Voor ons, achternaam. Ja, precies.
Precies, ja.
Dat is ook weer zoiets.
Ja, ook weer zoiets, precies.
Maar die gaan we zo meteen bellen. Maar in ieder geval jullie bedankt voor jullie inbreng nu. En,
bedankt, René.
Ook een... we hebben een gast aan de lijn nu, als het goed is.
Ja, dat klopt. Hoi.
Dat klopt. Hoi, Nabil Tkidouset, zeg ik het goed?
Ja, zeker.
Ja, welkom in ons programma Kerk in Delft. En we bellen je omdat jij dinsdag in het stadgesprek, waar we net ook al met Francine en met Wouke over gesproken hebben, ook een van degenen bent die het woord krijgt. En, kan je even kort jezelf introduceren?
Ja, zeker. Ja. Ik ben Nabil Tkidouset. Ik ben spoken word artiest, theatermaker, schrijver, docent. Eigen podcast genaamd Echte Man.
Ja.
Ja.
En wat...
Een beetje...
Ja, je bent wat moeilijk verstaanbaar. Wat ruis op de lijn.
Hoor je mij nou iets beter? Hoor jullie mij nou iets beter?
Ja, dit gaat beter. Ja.
Oké.
Er zat wat andere geluid op de lijn. En wat motiveert jou om dinsdag ook zeg maar inbreng te hebben als het gaat om het gesprek over dagelijks seksisme?
Ik ben in mijn dagelijkse werk eigenlijk wel heel veel bezig met mentale gezondheid, trauma's en ook eigenlijk dingen die gebeuren in de samenleving. En vanuit huis heb ik ook dingen gezien zoals huiselijk geweld en meegemaakt ook. En ik ben me gewoon heel erg bewust van wat de impact daarvan kan zijn op vrouwen. En, maar ook zeg maar dat wij als mannen zeg maar meer moeten gaan zoeken naar verwerking van trauma's en omgaan met emoties. En dat is iets wat zo erg terugkomt in mijn werk, dat mij ook dus motiveert om er dinsdag aanwezig te zijn.
Ja. Yeah. Ja, je zegt, je hebt het veel gezien in mijn leven.
Ja.
Zeg maar ook het huiselijk geweld tegen vrouwen. En je reflecteert dan dat wij mannen moeten daarin ook anders met ons omgaan. Ligt het probleem ook echt bij de mannen van jou?
Ik denk voornamelijk van als je kijkt van vaak zijn het vrouwen tegen wie het geweld gebeurt. Dus natuurlijk ook mannen, geweld tegen mannen. Maar ik denk omdat zeg maar, wij in deze samenleving als man zijnde heel erg hebben geleerd om onze emoties te onderdrukken. En alleen maar ruimte hebben gekregen om agressie te gebruiken als middel van de enige toegestaande emotie. Zeg maar, voor de meeste mannen is agressie. En ik denk dat daaronder die agressie ligt natuurlijk heel veel pijn, heel veel verdriet en ook angst. Maar omdat... Want wij als man, zeg maar, van, we horen het ook terug in ons taalgebruik, zoals dat we ons moeten vermannen. En dat zijn allemaal dingen waardoor mannen dus veel moeite hebben met het omgaan met hun emoties. En dat die woede moet natuurlijk naar buiten komen. En vaak gebeurt dat dan in de vorm van geweld of agressie of iets in die richting.
Ja, dus het gaat ook heel erg om wie ben je nou eigenlijk als man, begrijp ik. En...
Ja, precies.
Wat is nou
precies,
je identiteit en in welke talen heb je beschikbaar om je te kunnen uiten überhaupt?
Precies. En ook hoe uiten emoties zich doen. Hoe ga je om met emoties en hoe ga je zelf ook om met trauma's en dingen die je gebeurd zijn van dat? Of heb je daar heling in gevonden? En en hoe beïnvloedt jouw gedrag natuurlijk weer je omgeving?
Ja, wat is jouw manier om deze dingen aan de orde te stellen?
Kun je nog een keer de vraag herhalen?
Wat is jouw manier om deze dingen onder de aandacht te brengen?
In heel veel van mijn werk, ik doe het van een creatieve manier. En dat is, ik heb bijvoorbeeld laatst een theatershow gespeeld en gemaakt. Dat heet Jihad de Nefs, wat staat voor het gevecht van de ziel. Het is eigenlijk over generationele trauma, waarin we dus eigenlijk een jongen volgen die heeft met huiselijk geweld. En hoe we zien eigenlijk hoe hij met zijn woede omgaat, die hij dus overgenomen heeft van zijn vader. Maar daarnaast ben ik ook heel veel bezig met lessen en workshops die ik geef. En om zeg maar jongens en ja, gewoon eigenlijk jongeren in het algemeen, maar ook volwassenen, om hen te laten zien van dat er heel veel creatieve manieren zijn om jezelf te uiten. Aan de hand van papier, aan de hand van muziek. En op die manier komen ze dus een stukje dichterbij bij hun emoties, bij hun eigen stem. Waardoor ze dus meer ruimte krijgen om die emoties ook te mogen voelen. En dus om te zijn creatief.
Ja. Ja, hoe heb jij zelf daarin ontwikkeling meegemaakt?
Voor mij was het ook echt wel vroeger altijd heel erg emoties onder druk. En al heb ik best wel ook van agressieproblemen, wat op de basisschool zich uitte heel vaak in vechtpartijen, omdat ik dan gepest werd. Later ben ik dus eigenlijk op zoek gegaan naar hulp, naar therapie. Om eigenlijk meer te kunnen voelen, dichter bij mijn emoties te komen. En ja, later in mijn reis ben ik het schrijven tegengekomen. En dat heeft me natuurlijk ook heel erg geholpen om mezelf meer te kunnen uiten en dichter bij mezelf te komen.
Ja, dus je bent een man van de taal, begrijp ik. En gebruik dat eigenlijk dus ook om onder woorden te brengen wat misschien voor anderen moeilijk onder woorden is te brengen.
Ja, precies. En ook voornamelijk van de taboes in de samenleving, waar we niet graag of makkelijk over praten, die probeer ik aan de hand van mijn werk juist wel aan de aandacht te brengen. Omdat op het moment van dat we dingen negeren, blijft het er bestaan. Hoe dan ook. Maar op het moment van dat ze onder de aandacht komen, kunnen we erover praten, kunnen we ernaar kijken en kunnen we er ook iets aan doen.
Ja. Ja, en wat wordt dinsdag jouw inbreng?
Ik heb twee verschillende perspectieven. En ik ga het voornamelijk hebben over de heling, de reis die mannen aan moeten gaan met hun emoties. Maar ook zeg maar een perspectief van, want er zijn natuurlijk verschillende vormen van geweld tegen vrouwen. Dat een van die vormen zich ook uit in psychisch geweld. En waardoor dus vrouwen zich zeg maar op een bepaalde manier dienstbaar opstellen en daardoor dus zeg maar zichzelf volledig aan de kant schuiven.
Ja.
En vanwege aangeleerde gehoorzaamheid en ook zeg maar een stukje van ja, op het moment van dat ik alles aan de kant schuif voor iemand anders, dan ben ik gelukkig, is die ander gelukkig. En op die manier leef ik mijn leven en ik denk ja, dat je daardoor een stukje eigen identiteit verliest en dat is weer een psychische geweld tegen de identiteit van de vrouw.
Ja.
En dat vond ik wel interessant om daar iets over te schrijven en te maken.
Dat zijn van die patronen die het in stand houden. Ja,
ja precies. Ja. Precies.
Ja. Ik moet helaas het gesprek afronden, want ik heb zometeen nog twee korte telefoongesprekken.
Ja,
ik wil heel graag nog even doorpraten. Maar ik denk als we door willen praten, nodig ik voor alle luisteraars uit om dinsdag mee te doen aan het stadsgesprek. In de Nieuwe Kerk om 8:00. Ja. En toegang is gratis. En Francine, die we gehoord hebben, en jij ook, Nabil, zullen in ieder geval de inleiders zijn. En we zullen daarover met elkaar in gesprek gaan. Dus bedankt.
Ja, graag gedaan. Dankjewel voor je bedankje.
Ja, tot dinsdag.
Tot dinsdag.
Ja, tot dinsdag.
Ja. En ja, het mooiste geschenk wat je elkaar kan geven is natuurlijk de liefde. Bent u het daarmee eens, Sinterklaas? Want ik heb Sinterklaas aan de lijn.
Ja, kijk, ik kan heel veel geven. Ik kan zelf wel liefde geven. Maar ik kan geen liefde van anderen aan anderen geven. Dat is helaas mij niet toegestaan. Dus,
nee, precies.
Mooi geschenk, maar ik doe iets anders in de schoenen.
Ja, precies. Het is wat lastig in de schoenen doen.
Ja, daarom. Ja. Je hebt kans dat het nat wordt. Of nee, laten we dat maar niet doen. Gewoon cadeautjes.
Ja, maar ik heb ook iets van het Sinterklaasjournaal gezien. Maar komt het wel goed? Zondag, maandag, met alle cadeautjes.
U weet toch dat altijd alles goed komt met Sint-Nicolaas. Er gaan heel wat dingen mis natuurlijk. De boot die gezonken is.
Ja.
Ik bedoel, de cadeautjes die over de hele wereld zijn. Het vliegtuig wat kapot gaat. Nee, echt, gelooft u mij, alles komt op zijn pootjes terecht. En ach, anders vinden ze er wel even een list. Ik bedoel... En anders helpen de papa's en mama's mij dan. Dat gaat allemaal goed komen, geen probleem.
Ja, die hebben we natuurlijk hard nodig, de papa's en mama's. Maar
ja,
wat is eigenlijk uw geheim? Want u doet dat altijd, het komt altijd goed. Je ziet soms de Pieters soms stuntelen. Die maken ook wel eens, doen wel eens domme dingen. Aan de andere kant werken ze natuurlijk keihard.
Weet u wel wat het leuke van een geheim is?
Dat je het niet kan verklappen.
Juist, dat is een geheim. Is. Ja, u heeft hem helemaal door, meneer Spengholt.
Ja.
Nee, geheim blijft geheim. Dat hou ik graag voor mezelf.
Ja, want u bent toch wel aardig op leeftijd zo inmiddels.
Jawel,
en dan nog de daken op en
een hart.
Ja, en al die Pieter maar aansturen en dan uiteindelijk ook nog zorgen dat alles goed komt. Dat is een hele uitdaging.
Het is een hele uitdaging, maar het gaat allemaal goed. En kijk, hier in Delft ook, je wordt goed geholpen. Er liggen zo her en zonnepanelen op het dak, maar ach, dat gaat er goed. En ik ben blij dat ik niet over het dak van de Nieuwe Kerk of de Oude Kerk moet.
Nee,
die
precies.
Die zijn wel erg hoog, hoor. Ja, ze zijn erg hoog.
Ja, ik wilde nou net daar mijn schoen zetten. Maar...
ja. Nou, doet u het thuis, dat gaat handig.
Ik doe het thuis, ja. Maar dat is nog een vraag, dat is een vraag die mijn kinderen ook altijd hadden. Wij hebben geen schoorsteen thuis en toch komt er dan wat in de schoen. Of is dat ook een van die geheimen die niet verklapt mag worden?
Nou, kijk, daar kan ik wel iets over zeggen. Pieten zijn heel inventief, zijn heel vindingrijk. En er is altijd wel een gaatje te vinden waardoor je naar binnen kan. En soms, wat ik net al zei, helpen papa's en mama's mij, of de pieten, omdat er geen schoorsteen is, of alleen maar centrale verwarming of vloerverwarming. Ja, dan wordt het voor de pieten heel lastig. Maar dan soms, niet verder vertellen tegen de kinderen, maar soms helpen papa's en mama's mij om dan toch de pieten binnen te laten komen en de cadeautjes in de schoen te laten leggen.
Ja,
het gaat altijd goed.
Ja. En Sinterklaas heeft natuurlijk ook altijd heel veel hulp van alle kanten.
Ja, 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 kijk, ik ken natuurlijk heel veel mensen, niet alleen in het rode boek, maar ook gewoon in het echt. En ach, als Sinterklaas of een van de pieten aanklopt, dan willen de meeste mensen wel open doen. Zo simpel zit het.
Ja. Hoe kijkt u terug op de intocht in Delft, nu het ook weer mocht dit jaar?
Ja, fantastisch. Het was een hele mooie intocht. Het was heel lekker druk. En weet je wat leuk is? Vrijdag regende het in Delft. Zondag regende het in Delft. En zaterdag was het schitterend weer. Er stonden wel heel veel mensen langs de kant die erg koud hadden. Maar ik vond het een hele leuke intocht. En zoveel kinderen en zoveel papa's en mama's. Nee, het was fantastisch.
Ja. Ja, fijn dat het weer kon, hè? Dus,
ja, gelukkig wel.
Weer de gewone Sinterklaas, ja.
Weer de gewone Sinterklaasintocht en alle pieten erbij en de burgemeester. En wat ik zei, zoveel mensen op straat. En allemaal vrolijk en vriendelijk. Iedereen was blij dat het weer helemaal kon.
Ja, ja, heeft het al zoveel jaren meegemaakt. Is er nou veel veranderd in de manier waarop we Sinterklaas vieren?
Ja, 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 dat wel. Vroeger kwam ik met vroeger is dan 50, 60 jaar geleden, kwam ik met 1 of 2 pieten. En tegenwoordig heb ik er wel 50 of 60 bij me.
Oh ja.
Dat zijn er iets meer, ja. En we hebben geen roes meer, hè. Dat heeft u misschien ook wel gemerkt. Want dat mag allemaal niet meer, dat kan niet meer.
Nee, geen dreiging met straf en
nee,
zakken.
Nee.
Nee.
Het is veel leuker om te belonen dan te straffen. Dus wat goed gaat, beloon je. En straffen, ach, dat zou eigenlijk niet moeten.
Ja, precies. En door het Sinterklaasjournaal bent u natuurlijk ook nog veel meer een beroemdheid geworden.
Ja, ik was al een redelijke beroemdheid, maar samen met Diertje Blok en samen met andere mensen van het Sinterklaasjournaal moet ik zeggen dat het wel heel erg de spuigaten uitloopt soms. Ik kan niet eens meer incognito over straat.
Nee, natuurlijk niet. Nee. Sinterklaas is Sinterklaas. En er is misschien wat hulp Sinterklaas her en der, maar... Ja.
Ja, maar goed, nu Diertje Blok zo meehelpt de afgelopen jaren, het is wel wat veranderd. Maar allemaal ten goede, hè? Ik bedoel, het is alleen maar leuker geworden.
Precies, ja. En we gaan het ook gewoon een heel leuk weekend en Sinterklaasfeest maken met elkaar.
Ik heb heel veel bezoeken af te leggen aankomend zaterdag, zondag en zelfs nog maandag. Ja. Maandag komen op heel veel scholen ook. Nee, het wordt een fantastisch feest, meneer Strengholt. Helemaal fijn.
Ja, we moeten helaas het gesprek afsluiten. Maar
ik wens,
bedankt Sinterklaas voor dat ik u even kon bellen.
graag gedaan.
Een heel goed feest.
Goed zo. Veel plezier, minister Engelt.
Ja.
En alle luisteraars. Tot ziens.
Bedankt. Dag Sinterklaas. En over geschenken praten we nog even door. En over Sinterklaas. We hadden Sinterklaas net aan de lijn. Maar we hebben nu iemand aan de lijn die ook heel erg druk is met Sinterklaas. En dat is Jeroen Buijsen. Welkom.
Dat komt, ja. Dank u wel.
Ja, we hebben helaas niet zo heel veel tijd meer om te praten. Maar u bent van de Sinterklaas, Sint-Nicolaas-actie in Delft.
Dat klopt helemaal, ja.
En wat is de Sint-Nicolaas-actie?
De Sint-Nicolaas-actie is een organisatie die al 62 jaar lang geld inzamelt met het helpen van Sinterklaas op allerlei fronten. En daarvoor worden dan een stukje betaald. En dat gaan wij dan ook het schenken aan goede doelen.
Oh ja. Ja, want we hadden net Sinterklaas aan de lijn die zei al, ik heb gelukkig heel veel hulp van heel veel mensen. Maar jullie zijn een van die groepen die Sinterklaas een handje helpen.
Ja, dat klopt, ja.
Ja.
Dus we helpen Sinterklaas vanaf het Starnavalscollege in Westplantsoen. En daar helpen we een handje met zijn kleding en met het verzorgen van zijn pieten.
Ja, en dan gaan jullie bij mensen langs?
Ja, we zorgen dat Sinterklaas op bedrijven, verenigingen, stichtingen, huisadressen, eigenlijk overal waar Sinterklaas uitgenodigd wordt, daar zorgen wij dat hij daar komt.
Ja, precies. En mensen betalen ervoor en dat gaat naar het goede doel.
Ja, dat klopt, ja. Ja. Dus alle geld wat wij daarmee inzamelen, en er zijn ook mensen die daar af en toe wat extra's toesteken, dan kunnen we dat aan goede doelen schenken.
Ja, wat zijn de doelen waar jullie voor geven?
Dit jaar hebben we een tweetal doelen. Het eerste doel is een kraamkliniek helpen opbouwen in Bakasso in Guinea.
Oké. Okay.
En het andere doel, dat is hier in Nederland, dat is Stichting Sint voor Iedereen. Oftewel voor alle kinderen die geen cadeautje ergens kunnen krijgen vanwege geld, dan helpen wij Sinterklaas met wat extra geld om daar de kinderen toch alsnog een mooi pakket te laten bezorgen.
Oh ja, dat zijn mooie doelen. Dus het is ook echt gericht op kinderen.
Ja, wij werken in principe met kinderen altijd. De leerlingen van het Stanislavscollege die helpen ons ook heel veel. En dus wij hebben altijd de stelregel door kinderen voor kinderen.
Ja.
Dus wij kijken altijd naar goede doelen die echt geënt zijn op kinderen.
Ja, en wat kunnen de leerlingen daarin doen?
Nee, die kunnen uiteraard helpen de pieten te verzorgen en van alles nog hand- en spandiensten die er zijn om onze hele stichting te laten draaien.
Oh ja. En hoe lang doen jullie dit al?
62 jaar.
62 jaar. Zo.
Ja, inderdaad. Ja.
Ja. En zijn dit dan vaste doelen of wisselen jullie ook altijd weer de goede doelen?
Nee, we proberen wel ieder jaar een ander doel te vinden. Dat wordt wel eens moeilijk omdat wij echt op zoek zijn naar kleinschalige doelen waar het geld wat we binnenhalen rechtstreeks gebruikt kan worden.
Ja.
Dus dan kom je echt wel bij kleine stichtingen terecht. En dan die kunnen het geld gewoon op de plek vrij snel, zonder heel veel overheidskosten, gewoon gebruiken om kinderen in die omgeving te helpen.
Ja, precies. Dus het komt echt goed terecht. Ja. Helaas moeten we het gesprek afronden. Ik vind het jammer dat het zo kort is. Maar we zijn aan het einde gekomen.
Ja, in ieder geval heel dank.
Ja.
Heel dank voor het mogen toelichten, een klein beetje.
Ja, ik hoop dat het allemaal goed gaat. Dat het een mooie Sinterklaas wordt. Ja.
Zeker weten.
En we zijn aan het einde van het programma. Bedankt voor het luisteren. En morgenavond om 8 uur wordt dit programma nog herhaald. Voor dit weekend vrede en alle goed.